De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Wat ben jij aan het doen terwijl deze podcast aanstaat? Ben jij vol gefocust of zit je ondertussen op de fiets? Hang je aan de gewichten in de sportschool of probeer je een nieuw recept uit? Kortom, ben jij aan het multitasken? In hoeverre dat een goed idee is, hoor je in deze aflevering over aandacht en concentratie. Samen met mijn gast Stefan van der Stichel bespreek ik wat aandacht precies is en hoe we onze concentratie kunnen verbeteren. Vooral in tijden waarin thuiswerken de norm is, maar focussen op je werk of studie nog helemaal niet makkelijk blijkt. En precies daarom heb ik Stefan van der Stichel uitgenodigd. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van de onderzoeksgroep Attention Lab. Hij schreef een aantal boeken over aandacht en concentratie, waaronder het boek Concentratie. En zijn laatste boek heet Grip op je aandacht. Welkom Stefan, fijn dat je hier vandaag bent.
Ja, dankjewel.
Ik was deze aflevering aan het voorbereiden en toen bedacht ik me, ben jij niet inmiddels een soort van concentratie-superman geworden? Nu je er zoveel kennis over hebt.
Nou, het helpt wel. Maar mijn eerste reactie die ik eigenlijk wilde roepen is absoluut niet.
Oh.
Omdat je zou denken dat als je er alles over concentratie weet, dat je het ook allemaal kunt toepassen. Maar er zijn ook heel veel dingen die natuurlijk gewoon misgaan en waar je niet zo heel veel aan kunt doen.
Mm-hmm.
En in het laatste boek Grip geef ik ook allemaal tips. En een van de tips is ook, niet alle tips gaan voor jou werken.
Ja, ja.
En je moet niet van jezelf verwachten dat je de hele dag door kunt concentreren en dat je een soort goeroe kunt worden op concentratiegebied als je weet hoe concentratie werkt. Wat ik wel denk, is dat als je een aantal van dit soort mechanismes kent, dat je het wel kunt verbeteren. Dus ik denk wel dat ik me beter kan concentreren dan misschien gemiddeld.
Ja.
Dan zeker ik mezelf 10 jaar, 15 jaar terug. En ik denk dat iedereen dat kan.
Ja.
Maar het is niet alsof ik iets heb bereikt wat heel veel mensen nog nooit bereikt hebben. Dat zou ik zeker niet willen claimen.
Nee.
Ik heb mijn eigen valkuilen. Ik doe dingen heel goed, maar ik doe dingen ook heel erg fout. En dan weet ik het gelukkig. En dan denk ik, oké, dit moet ik echt anders doen. En ik kan ook accepteren als het soms even niet lukt.
Ja, dus het is de afgelopen jaren zeker verbeterd bij jou. Maar jij hebt ook nog valkuilen.
Oh, zeker. E-mail is mijn grote valkuil. Oh. Ik vind e-mail veel te leuk. Dus echt het minste of geringste check ik mijn e-mail veel te veel. En mensen die 2 keer per dag een mail kunnen checken, dat vind ik heel knap, want ik kan dat absoluut niet.
Wat vind je daar dan zo?
Ja, mail zitten gewoon altijd leuke berichten in van mensen die verzoeken om mee te doen aan een podcast. Of studenten die iets van me willen, die intelligente vragen stellen. Daar zitten altijd wel leuke dingen tussen. Maar aan de andere kant hou ik me volledig af van zoveel mogelijk van sociale media.
Mm-hmm.
Dus Twitter en Instagram. Ik weet wat dat is, maar ik zit er zelf niet op en ik hou me er ook niet mee bezig. Dus ik maak wel keuzes. Maar e-mail lukt me niet om daar echt afstand van te nemen. Volgens mij heeft iedereen wel van die zwakke plekken. Ik weet niet wat die voor jou is.
Maar misschien wil je het ook gewoon niet. Klinkt alsof dat...
Nou, ik wil het niet, want ik wil mijn aandacht goed kunnen besteden.
Oh zo, ja.
En ik vind het belangrijk om de aandacht die ik heb, om die aan de dingen te besteden waar ik aandacht aan wil besteden. En de sociale media geef ik inderdaad... Ja, ik haal er te weinig uit. En daardoor heb ik maar besloten om het eigenlijk volledig buiten te sluiten.
Mm.
Maar dus nee, ik ben geen guru, maar ik probeer wel dit soort principes toe te passen. Practice what you preach.
Ja.
Probeer ik wel een klein beetje toe te passen.
Mm-hmm. En zijn er nog andere aandachtsvreters bij jou?
In mijn geval, valt wel mee, denk ik. Ik denk, nu met thuiswerken merk ik dat het erg lastig is. Dus het is wel heel interessant toen dat net begon, de eerste golf, zaten we ineens allemaal thuis. En wij thuis deden alles fout, waarvan ik altijd zei dat je het niet moest doen. Dus wij begonnen te multitasken. Dus ik begon mijn kinderen les te geven en tegelijkertijd een beetje naar mijn werk te bellen om dingen te regelen. Terwijl ik zeg dat je nooit moet multitasken. Ik nam geen pauzes meer. Jaste gewoon de hele dag door. Terwijl ik altijd aangeef dat je pauzes moet nemen. Ik bewoog niet meer. Dus na een paar dagen. En wij maakten onderling geen afspraken thuis. Dus het was gewoon één grote warboel zonder concrete afspraken en blokken. En toen zeiden we tegen elkaar, wacht even. Na 2-3 dagen was het de ergste achter de rug. Dachten we, nu moeten we echt even plannen gaan maken. Dus het thuiswerken, het werk en privé wat dwars door elkaar heen loopt, Mm-hmm. Dat is voor mij ingewikkeld en volgens mij voor heel veel mensen op dit moment.
Mm, dus zelfs jij moest jezelf even opnieuw uitvinden.
Ja, ja, het was zo'n schok. Ik denk dat heel veel mensen dat ervaren hebben. Ja. Of je nou wel of niet een drukke thuissituatie hebt. Maar nu zijn we er. Nu zijn we wat meer erop ingespeeld. En ik denk dat nu veel mensen wel wat hebben om zeg maar, die tips concreet toe te gaan passen. En ook dat thuiswerken. Want ook in thuiswerksituaties is concentratie mogelijk. Maar we weten ook wel inmiddels dat het niet de optimale, ideale situatie is. Heel veel mensen willen toch stiekem weer terug naar kantoor. Mm. Of willen daar een goede mix in gaan vinden.
Ja.
Ja, wat is het bij jou dan?
Nou ja, mijn grootste aandachtsvreter is mijn kat. En die wil echt letterlijk de aandacht. Als ik dan probeer te concentreren op mijn computerscherm, dan gaat hij er gewoon voor zitten. En dan eist hij alle aandacht op en springt de hele tijd op de tafel. Dus dat, ja, je wordt er iedere keer weer uitgehaald. Dus dat is echt irritant. En mijn telefoon als ik hem niet wegleg.
Ja.
Alleen al het idee dat hij daar ligt en dan wil ik toch iets verversen. En dan merk ik ook dat ik dingen aan het verversen ben zonder dat ik een duidelijk doel heb. Als ik dingen moet doen als nakijken bijvoorbeeld, dan leg ik hem echt ver weg. En dan zet ik hem op vliegtuigstand. Maar misschien de grootste afleider voor mij zijn mijn eigen gedachten.
Ja.
Dan ben ik heel even iets aan het bedenken. En dan kijk ik zo in mijn kamer rond. En dan kan ik echt een flesje spa zien staan. En dan denk ik, goh, hoe zouden ze eigenlijk een flesje spa maken? En dan voordat ik het weet, zit ik de hele ochtend How It's Made te kijken. In plaats van na te kijken.
Ja, dus heel veel mensen denken inderdaad aan afleiding alleen maar dingen van buiten. Maar de afleidingen van binnen, het dagdromen wat continu door je concentratie heen knalt. Dat is zeker net zo heftig.
Ja.
Maar ook een signaal, vaak een signaal dat er iets is waardoor je niet je taak langere tijd vast kan houden. Hmm. Afleidingen van buiten is een signaal, maar afleidingen van binnen natuurlijk ook.
Ja.
Weten mensen die veel concentratieproblemen hebben, dat die veel zorgen hebben. Bepaalde stoornissen zijn natuurlijk heel erg gekoppeld aan concentratie. Het is eigenlijk het eerste waar mensen over beginnen te klagen. Ik kan me niet meer concentreren, ik kan me niet meer focussen. Ik word continu lastig gevallen door negatieve gedachten. Dat kunnen allerlei type gedachten zijn die er eigenlijk doorheen komen. Dus concentreren is eigenlijk zoveel mogelijk proberen prikkels van buiten te negeren, maar ook prikkels van binnen.
Mm-hmm. Ja, want we horen natuurlijk nu van alles over aandacht, vooral met dat thuiswerken en ook over hoe er zou worden gevochten om onze aandacht. Maar wat is aandacht nu eigenlijk precies?
Ja, we hebben nu aandacht en concentratie een beetje door elkaar heen gebruikt tot nu toe. Misschien is het goed moment om inderdaad even om de definities te geven. Want het zijn twee verschillende dingen.
Ja.
Ik heb twee verschillende boeken geschreven. Eentje over aandacht en eentje over concentratie. Dus je kunt er volledige verschillende dingen over zeggen. Laten we beginnen met aandacht. Kijk, aandacht is selectie. Dus we kunnen niet alles tegelijkertijd doen. We kunnen niet alles tegelijkertijd waarnemen.
Mm-hmm.
Dus ons brein wordt gebombardeerd met allerlei sensorische informatie. Maar ook taken die je mogelijk uit kunt voeren. En we kunnen niet alles tegelijkertijd. Dus aandacht is een soort selectiemechanisme om alleen uit te voeren wat voor jou op dat moment belangrijk is. Of alleen aandacht te geven voor wat voor jou op dat moment belangrijk is in de buitenwereld of in de binnenwereld.
Mm-hmm.
Dus het is echt één moment in de tijd.
Kan je een voorbeeld geven van die sensorische informatie? Hoe het
stel, toen we nog mochten reizen, liep je misschien ooit wel eens in New York op Times Square en daar werd gevochten om jouw aandacht.
Uh-huh.
Dus die spotlight, het zoeklicht van aandacht, kan maar op één plek tegelijkertijd in de wereld gericht zijn.
Ah, ja.
Dus hoeveel reclames er ook zijn, op elk moment in de tijd kun je maar naar één plek tegelijkertijd je aandacht verplaatsen. Dus dat is een soort snapshot in de tijd. Wat is nu wat jouw aandacht heeft? Concentratie is het volhouden daarvan. Dus zo lang mogelijk proberen naar die reclame te kijken. Zo lang mogelijk proberen die taak uit te voeren.
Ja.
En dat is dus eigenlijk, het is niet eens een psychologische term, concentratie. Wij noemen dat volgehouden aandacht.
Mm-hmm.
Een sustained attention. Hoe lang kun je ergens je aandacht op blijven richten?
Ja,
dus aandacht is het moment
intentie.
In de tijd. Ja, aandacht is het moment in de tijd. Waar wil je nu je aandacht op? Wat grijpt je aandacht?
Mm-hmm.
Maar dat kan elke seconde weer anders zijn. En een concentratie is proberen dat langere tijd op één plek te richten. Of op één taak.
Ja. Dus aandacht, dat is eigenlijk welk gedeelte van de omgeving je aandacht pakt in de tijd. En als je volgehouden aandacht is meer waar je doelgericht mee bezig bent om je op te concentreren.
Ja.
En dan heb je veel meer controle over dat zoeklicht als het ware.
Ja, en tegelijkertijd is dat ook heel lastig. Je moet proberen je aandacht langere tijd op te richten. Maar er zijn heel veel dingen in onze omgeving van binnen en van buiten die aan die aandacht trekken.
Mm-hmm.
En die aandacht kan dus heel gemakkelijk weer ergens anders naartoe gaan. En je moet dan juist proberen je aandacht weer terug te krijgen op de taak waar je op dat moment mee bezig bent. Dat is waarom concentratie zo moeilijk is.
Mm-hmm.
Omdat aandacht heel vluchtig is. Nou, als je die zin snapt, dan heb je denk ik het goed begrepen wat het verschil is. Aandacht is vluchtig. En daarom is concentratie moeilijk. Omdat is juist proberen dat vast te houden. Zo lang mogelijk. En niet door een kat die op je tafel springt. Of een notificatie of een gedachte. Ja,
het gaat allemaal vanzelf.
Het gaat vanzelf.
De omgeving opgeëist eigenlijk.
En daarom is het moeilijk. We moeten bewust zijn van onze omgeving. En we moeten abrupte prikkels in onze omgeving opmerken. Ja. Dus wij zitten nu in een vrij veilige studio. Als er iemand binnenkomt gelopen, dan moet hij mijn aandacht grijpen. Dat kan niet anders. Ja.
Evolutionair gezien was dat handig. Ja. Voor onze overleving.
Alleen het brein weet niet wat nu weer in je omgeving gebeurt. Of dat gevaarlijk is of een notificatie.
Ja. Het maakt daar geen onderscheid.
Nee, maar het maakt gebruik van hetzelfde mechanisme. Mensen zeggen altijd, ja, die mensen van Silicon Valley, die weten precies hoe ons brein werkt. Ja, zo ingewikkeld is dit niet. Dit is gewoon...
Geen rocket science.
Nee, zet gewoon iets op het scherm met een abrupte verschijning. En onze aandacht gaat er automatisch naartoe.
Ja.
En mensen zeggen, ik wil niet continu afgeleid zijn. Ja, in essentie wil je dat wel. Dat is belangrijk.
Ja, dan hoef je niet die moeite te doen voor ergens langer op te concentreren. Want ja, dat is niet altijd zo leuk.
En je wil afgeleid worden door de juiste dingen. En dat is vaak waar het misgaat. In het verkeer wil je continu afgeleid worden door mensen die oversteken, verkeerslichten die van kleur veranderen. Dat is belangrijk.
Mm-hmm.
Maar een notificatie voor een nieuw kattenfilmpje is dat misschien niet.
Nee.
Al is voor sommige mensen kattenfilmpjes echt heel belangrijk. Dat heb ik in de jaren geleerd, dus daar moet ik een beetje mee op.
En ik heb ook gelezen ergens dat concentratie eigenlijk dan weer het tegenovergestelde is van dagdromen.
Ja.
Klopt dat?
Ja, dus je had het net over dat je jezelf eigenlijk als grootste afleiding hebt, omdat de gedachten van binnen opborrelen.
Ja.
Nou, dat noemen we dagdromen.
Ja.
En dagdromen is heel belangrijk. Er zijn hele positieve eigenschappen aan dagdromen. We moeten het meer doen, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ik denk dat we te weinig dagdromen.
Oké.
Maar het is ook een signaal dat je concentratie misschien op is. Of dat je niet... in een situatie bent waarin je optimaal kunt concentreren. Dit moet ik misschien even uitleggen. Grofweg kan je brein in twee standen zijn. Of je bent aan het concentreren, of je bent aan het dagdromen.
Mm-hmm.
En er zijn ook andere hersennetwerken in het brein bij betrokken. En op het moment dat je concentratienetwerk op is in je brein, dat je gewoon geen kracht meer hebt om je te concentreren, om al die prikkels te negeren, dan schiet je automatisch in de modus die dagdromen noemen. Bijvoorbeeld je ogen gaan nog wel over de tekst heen die je aan het lezen bent, maar er komt niks meer binnen. Je voert wel die actie uit, maar de hele informatie intake is gestopt.
Ja, dat komt me heel bekend voor. Ik heb dat heel erg. Het is bij mij of dagdromen of concentreren.
Ja, en het dagdromen, dat is wel belangrijk om daar momenten in de dag op te bouwen dat je dat gewoon doet en dat je dat ook toestaat. Want dat staat tegelijkertijd, op dat moment als je aan dagdromen bent, staat het toe dat concentratienetwerk zich weer kan opladen. We weten dat na een goede pauze, wanneer je dus hebt gedagdroomd en niet op je mobiele telefoon hebt gekeken, want dan doe je nog steeds een beroep op je aandacht. Dus echt iets doen.
Maar voor je uitstaren.
Ja, of lekker wandelen op een route die je al heel goed kent.
Ja, automatische piloot.
En dat staat er toe om eigenlijk een concentratienetwerk weer op te laden. Je kunt creatief worden als je een dagdromer bent. Dat ineens de beste ideeën ontstaan onder de douche. Dat is een automatische actie.
Ja.
Of op de fiets, als je naar je werk aan het fietsen bent. Dat je ineens denkt, hey, dat is een goed idee.
Ja.
Dus het is goed voor creativiteit. Je concentratienetwerk kan zich opladen. En die zelfreflectie is belangrijk. Hè? Dat je toch eens even... stilstaat bij wat er in je mind omgaat. En dat vinden we alleen niet zo heel prettig. Als je op het station staat, dan zitten heel veel mensen toch op die mobiele telefoon te kijken. Ze hebben wel eens experimenten gedaan waarbij ze studenten in een kamer hebben gezet met helemaal niks. En alleen een apparaat waarmee ze zichzelf schokken konden toedienen. Nou, wat gaan binnen 10 minuten de meeste studenten doen?
Ja.
Die gaan zichzelf schokken toedienen. Moraal van het verhaal is, we geven onszelf liever een schok dan dat we niets doen.
Ja, dan dat we alleen zijn met onze eigen gedachten, denk ik eerder.
Juist.
Want niets doen... staat eigenlijk gelijk aan, mijn eigen gedachten moet ik nu onder ogen zien.
Ja. Ja, niets doen is eigenlijk een verkeerde term, want het brein kan niet niets doen. Dus je gaat dagdromen, dat is eigenlijk wat we staan onder niets doen. En er is een science publicatie, A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Waarbij ze eigenlijk precies hebben aangetoond wat jij nu zegt. Voor heel veel mensen is dagdromen niet zo prettig.
Mm.
Voor mij ook niet. Mijn gedachten zijn ook niet altijd positief.
Nee.
En dus ik herken dat wel. Maar het is wel van belang om dat te erkennen.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld in het verleden wel eens ja gezegd op een bestuursfunctie. Waarvan ik en dat zat me continu dwars. Dus elke keer als ik aan het dagdromen was, dan kwam dat op.
Ja.
Ik had er echt last van.
Dat is dan ook een teken.
Dat was voor mij een signaal, ik moet hier iets mee. Want elke keer als ik aan het dagdromen ben, dan ben ik me druk aan het maken om waarom ik ook alweer ja heb gezegd en welke verantwoordelijkheid er nu op mijn schouders rust. Dus daar heb ik toen wat mee gedaan, want het blokkeerde me. En als ik aan het concentreren was, kwam die er vaak doorheen.
Ja.
En als ik lekker aan het wandelen was, dan was ik me daar alleen maar druk over aan het maken.
Ja, je kan dat niet wegdrukken. Dat
nee,
komt toch weer terug.
Het komt toch weer terug.
Een boemerang-effect.
En je moet er dan misschien wat mee. Als het echt heftig wordt, dan moet je natuurlijk hulp gaan zoeken.
Ja.
Maar staat eens toe. Vooral op een dag waarin je veel moet concentreren. Ga dan niet in de pauze je mail zitten checken, maar ga naar buiten. Mm-hmm. En probeer in die dagdroomstatus te komen. Dat je default netwerk in je brein actief wordt. Het is niet altijd fijn, maar uiteindelijk heb je er profijt van.
Ja. Doe je dat zelf ook? Pas je het zelf ook toe? Dat je jezelf toestaat om te dagdromen gedurende de dag?
Ja, dit is een van de dingen die ik wel geleerd heb nu ik me hierin een beetje verdiept heb. Is dat er een gedeelte van de dag, ik heb een stappenteller. Ik zorg dat ik genoeg stappen zet op een dag. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk geen podcast te luisteren. Dat is flauw, want ik zit in een podcast. Maar het is ook wel eens lekker om geen podcast te luisteren, zullen we maar zeggen.
Ja.
Om gewoon echt even...
Ik doe dat ook vaak niet hoor.
Nee.
Gewoon even helemaal niks.
Nee, nou ja, dat is dat. En dan voelen dat je aan het dagdromen bent.
Ja.
En we weten uit studies dat mensen daarna zich gewoon beter kunnen concentreren dan als ze een uurtje op de telefoon hebben zitten kijken.
Ik kan dat wel met muziek, want ik heb het idee dat als ik muziek opzet, dat er een soort van soundtrack onder mijn wereld komt te staan, waarbij ik nog meer ga dagdromen. Dan ga ik als het ware een beetje driften op de muziek en dan kom ik in een soort creatieve flow, of is het helemaal niet?
Nee, je kunt, het klopt. Je kunt, het ligt eraan welke muziek. Je kunt bijvoorbeeld heel goed ook werken terwijl je naar muziek luistert.
Ja.
Omdat je dan geen aandacht geeft aan die muziek. Het is er wel, de soort mood.
Zonder zang dan. Echt bij elektronisch heel langzaam.
Ja. Ja, dat is precies de type muziek die je ook op Spotify ziet in van die werklijsten. Die ervoor zorgt dat je dus geen actieve aandacht eraan besteedt. Dus geen abrupte tempowisselingen. Geen Nederlandstalige muziek, sowieso niet. Maar dat is een hele andere discussie. Sorry, dat is flauw. Maar ik bedoel, het zijn dingen die niet, waar geen aandachtgrijpers in zitten. Dat is inderdaad DJ-sets. Neoclassiek.
Ja.
Sommige mensen kunnen dit niet. Er zijn mensen die zeggen, ik kan absoluut niet werken met muziek op.
Nee, het integreert meteen met waar ze mee bezig zijn.
Ja, sommige mensen gaan gewoon automatisch naar muziek luisteren. En die kunnen niet dat muziek op hebben staan dat ze geen aandacht daaraan geven.
Ja.
Maar heel veel mensen kunnen het wel. Ik moet ook altijd muziek op hebben als ik werk.
Ja.
Het is een soort, ik kan iedereen aanraden om eens een keer een vaste Spotify lijst te maken met gewoon muziek die bij jouw concentratie past, of muziek die bij jouw dagdromen past. Dan hoef je er ook niet over na te denken. En vooral als je de muziek heel goed kent, dan geef je natuurlijk nog minder aandacht aan.
Ja, ik heb wel eens dat ik, als ik echt iets goeds hoor terwijl ik aan het werk ben, dat ik er dan wel uit word gehaald. Denk ik, verdorie, wat een lekker setje is dit.
Ja.
En dan wil ik het dan iemand doorsturen en dan ben ik er wel helemaal uit. Maar als je van tevoren nou selecteert wat voor jou precies goed is, volgens mij kan het dan echt wel helpen.
En ik merk zelf wel dat het echt heel ingewikkeld wordt, mijn werk, dat die wel uitgaat.
Ja.
Dus het kost me toch enige kracht. Ik vind het prettig. Het is een trade-off. Dus ik heb hem liever dat de muziek aanstaat. Mm-hmm. Maar als het een hele moeilijke zin is, of ik moet een of andere programmeerklus doen die ik echt even dat moment heel ingewikkeld vind, dan gaat de muziek toch uit.
Mm.
En bij het inparkeren ook. Ik vind inparkeren heel ingewikkeld. Ik kan autorijden met muziek aan, maar niet inparkeren.
Dus
dat betekent toch dat ik enige resource ervoor nodig heb om dat te onderdrukken.
Alles nodig.
Ja.
Alles in gang zetten. Oké, dus ik begrijp nu wat het verschil is tussen aandacht en concentratie. En ook waarom eigenlijk dagdromen juist goed is om later je juist weer beter te kunnen concentreren. En we hadden het ook net even over multitasken. En nou zeggen ze natuurlijk dat vrouwen goed zijn in multitasken en dat mannen dat niet kunnen. Nou, dan ben ik sowieso altijd wel een beetje tegen die genderhokjes sowieso. Ja. Omdat ik daar zelf vaak niet echt in pas. Maar ik kan echt voor geen meter multitasken als ik aan het koken ben. En vooral als er dan iemand ondertussen met mij een gesprek wil voeren. Ja, ik stijg niet uit boven het niveau van een orang-oetang. Want ik laat of mijn eten verpieteren of ik murmel maar wat in het gesprek. Maar het is echt vreselijk. En andere mensen die toveren van alles op tafel terwijl ze nog allerlei gesprekken hebben. Hoe kan dat? Dat het een dit kan en de ander niet.
Ja, dan zit heel veel in je vraag. Dus laten we even een aantal dingen uitpakken. Ten eerste, dat verschil tussen mannen en vrouwen, dat is er niet.
Nou, dat is gewoon een fabel.
Dat is een fabel. En elke wetenschappelijke studie naar multitasken analyseert dat toch. Omdat er zoveel om gevraagd wordt. En elke keer weer eens de conclusie.
Ja, dat dacht ik al.
We kunnen het allemaal niet. Dus nee, inderdaad, wat is, we kunnen het allemaal niet. Maar dan moeten we heel even multitasken definiëren. En multitasken kun je definiëren als het uitvoeren van twee taken tegelijkertijd die een beroep doen op je aandacht. Dus waar je die niet automatisch gaan, die niet vanzelf gaan.
Mm-hmm.
Nou, dat kan niet. Dus als mensen zeggen multitasken bestaat niet, dan is dat omdat zij claimen dat we niet twee taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren die niet automatisch gaan.
Mm-hmm.
Wat je dan doet is erbij aan het wisselen. Dus je bent dan de ene taak aan het doen en dan de andere taak aan het doen. Dus je bent continu
aan het schakelen.
Ja. Nou, dat schakelen is niet handig. Komen we zo misschien op. Maar multitasken kan wel als je het definieert als zijnde twee dingen tegelijkertijd uitvoeren, waarvan één automatisch gaat. Mm-hmm. Dus ik kan lopen en praten tegelijkertijd. Omdat lopen geen beroep doet op mijn aandacht en praten wel.
Mm-hmm.
De mensen waar jij het over hebt, die kunnen waarschijnlijk zo goed koken. Dat ze dat eigenlijk een soort automatisme. Je kent toch ook de pianisten die gewoon de mooie pianostuk aan het spelen zijn. Terwijl ze gewoon een gesprek aan het voeren zijn.
Ja.
Dat komt waarschijnlijk omdat op dat moment dat pianospelen geen beroep doet op de aandacht. Dus dan kun je wel meerdere dingen tegelijkertijd. Ja, dat is geen enkel probleem.
Dat gewoon aan mijn kookskills.
Dat durf ik eigenlijk niet. Dat is aan
dat
jou. Maar dat
zeggen.
Is wel eigenlijk wat je hieruit kunt concluderen.
Ja, of ik wil het gewoon heel graag goed doen. Dus dan wil ik gewoon en goed dat gerecht tot zijn eind brengen. En dat gesprek. Dus dat zegt wat over mijn intentie.
Dus dat is denk ik ook heel mooi verwoord.
Oké, dus dat ligt er vooral aan. Dus multitasken kan wel als een van die tasks, zeg maar, geautomatiseerd is.
Ja.
Dus dat is wat je al heel vaak hebt gedaan en waar je eigenlijk je concentratie niet meer voor nodig hebt.
En het zijn altijd motorische taken. Dus lopen, koken, maar bijvoorbeeld praten en luisteren en berekening doen, dat zijn dingen die nooit automatisch gaan, hoe goed je er ook in bent. En natuurlijk gaat het ene gesprek wat makkelijker dan het andere, maar het zijn vaak motorische taken die je uiteindelijk, dus piano spelen, hoe ingewikkeld het ook is,
mm-hmm.
die na heel veel oefenen uiteindelijk automatisch kunnen worden. Dus autorijden.
Ja.
Toen ik begon met autorijden mocht er echt geen muziek aan. Iedereen moest
Niemand
zijn mond houden.
Niemand mocht tegen je praten.
Ja, precies. Omdat ik bij elke actie moest nadenken. Ja, ik vroeg aan mijn vader, hoe doe je dat autorijden? En hij zei, weet ik niet meer. Terwijl hij elke dag in de auto zit.
Ja.
Maar voor hem was het een automatisme geworden.
Ja.
Nu inmiddels mogen mensen soms wel eens praten als ik aan het autorijden ben. Omdat ik het vaak automatisch doe. Behalve als ik een drukke stad inrij, dan moet iedereen zijn mond houden. En dat doen mensen ook. We weten uit studies dat op het moment dat iemand naast je zit, en die ziet dat een verkeerssituatie ingewikkeld wordt, die stopt met praten.
Ja.
Behalve mijn moeder. Maar de meeste mensen kijken en passen daar de gespreksniveau aan.
Precies, omdat ze kunnen invoelen dat je al je aandacht nodig hebt voor het verkeer.
En daarom is bellen in de auto geen goed idee. En daar kun je wel een gesprek voeren met iemand naast je in de auto. En dat is een soort, als je die snapt, dat is waar heel veel mensen vragen af. Ja, maar dan mag ik toch ook niet praten met iemand in de auto? Dat mag wel.
Ja.
Maar bellen niet.
Let mee.
Want die kijkt niet mee.
Nee. En je hoort ook wel eens dat we tegenwoordig niet meer in staat zouden zijn om ons langere tijd te kunnen concentreren. In hoeverre is dat nou eigenlijk waar?
Ja, dat is een beetje de million dollar question. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat we ons minder goed kunnen concentreren dan vroeger. Dat betekent niet dat het niet zo is.
Mm-hmm.
Alleen we weten het niet. Dan zou je een studie moeten hebben die concentratievermogen test. En dat dan over verschillende 20, 30 jaar geleden dat allemaal onderzocht heeft. Dat je dat goed met elkaar kunt vergelijken. Dat is er niet.
Nee, dat vergelijken is nu gewoon heel moeilijk. Met
ja, hoe doe je dat?
Vroeger,
De data is er niet.
Nee.
Maar we kunnen wel redeneren. We kunnen wel stappen zetten misschien hierin. En ik heb hier natuurlijk lang over nagedacht. Omdat ik de vraag, je wordt heel vaak gezegd dat we ons nu minder goed kunnen concentreren dan een goudvis. Hè? Er zijn allemaal van dat soort onzin. Dus dit staat zelfs op de Wikipedia pagina van attention span.
Oh ja?
Dat zo zou zijn.
Goudvis syndroom.
Ja.
Dat we elke keer alles heel snel weer vergeten.
Ja, nee, aandacht. Ja, dat we ons niet goed kunnen concentreren. Ja, dat goudvis, dat is helemaal een raar verhaal. Want die goudvis heeft met geheugen te maken. Dus het is sowieso een vreemd verhaaltje. Het komt van Microsoft Canada vandaan. Die hebben het heel goed naar buiten gebracht. Hele goede strategie gebruikt. Marketing. En iedereen is dat gaan geloven. Het staat in hele goede managementboeken. Mensen denken dat klopt. Misschien is het zo. Maar laten we wel even redeneren. Ons brein is natuurlijk hetzelfde brein als 30, als 40, 50 jaar geleden. Evolutie is niet zo snel. We nu ineens met een brein opgescheept zitten dat zich niet goed kan concentreren. Nee, brein
er zijn
is niet
geen cellen afgestorven.
Er zijn geen andere verbindingen. Dan. De potentie is er nog steeds.
Ja, precies.
Alleen de omgeving is veranderd.
Mm-hmm.
Dat kunnen we wel vaststellen. Er zijn meer prikkels dan ooit. Maar wat mijn hoop natuurlijk is op het moment dat je omgeving goed inricht, dat je nog steeds goed kan concentreren. Net zo goed als 30 of 40 jaar geleden.
Ja.
Alleen die omgeving is natuurlijk wel iets waar we, dat is natuurlijk wel heel hard gegaan in de afgelopen jaren. Maar in potentie moeten we ons nog steeds net zo goed kunnen concentreren als in de jaren 60, de jaren 50, de jaren 40.
Er zijn steeds meer dingen die vechten om onze aandacht.
Ja.
En daardoor wordt het steeds meer een uitdaging om ons langere tijd te kunnen concentreren. Maar ik heb ook wel eens gelezen, concentratie is zoals een spier. Die moet je ook trainen. En als je die traint, wordt die spier dikker. En dan kan je weer beter concentreren. Dus, maar je moet er wel moeite voor doen.
Maar ja, daarom zei ik ook de potentie. De potentie is er.
Ja.
Je omgeving moet je goed inrichten. En je moet het dan vervolgens wel gaan trainen. En je moet het gaan doen. En je moet het gaan onderhouden. En je moet erover goed over nadenken. En je leven op een bepaalde manier inrichten. Maar het is inderdaad moeilijker dan ooit. En ik denk dat heel veel mensen het niet goed genoeg doen. En dat ze niet het optimale eruit halen. Ja.
Maar misschien ook juist om die gedachte. Omdat ze denken, ja, het is toch een verloren. Want we kunnen dit niet meer. Ik bedoel, het is ook niet motiverend om dat te gaan trainen. Als je denkt dat het niet meer kan. Dat we er minder goed in zijn geworden. Dus misschien juist ook, doordat we dit bespreken, denken mensen ook weer van, hé, je kan het dus trainen en ik kan er wel wat aan doen. Dus ik hoef me er niet bij neer te leggen wanneer het een keer niet lukt met studeren of met werken.
Ja, ik hoop
het. Niet aan mij.
Nee, dat is precies de reden waarom ik die boeken ook schrijf. Omdat ik denk, het is allemaal niet heel ingewikkeld. Mm-hmm. Het brein is heel ingewikkeld, maar er zijn een aantal basale principes. Als je daaraan houdt, dan komt het vrij goed. En ik vind het inderdaad, ik ben het met je eens. Ik verzet me een beetje tegen het idee van, ja, Silicon Valley, ze hebben ons helemaal onder controle en we kunnen er niks tegen doen.
Ja, dat kunnen we wel.
Eén druk op de knop en hij is uit.
Ja, precies.
En dan heb je hem weer. Ja. Dan ben je weer in controle. Dus het gaat erom het terugpakken van de controle over je aandacht.
Mm-hmm. En wat zorgt er nou voor dat we ons minder goed kunnen concentreren? Dus we hadden het dan net even over die telefoon die natuurlijk onze aandacht vraagt. Wat zijn nog andere dingen?
Ja, ik denk dat heel veel mensen proberen allerlei dingen maar een beetje tegelijkertijd te doen. Dus dan krijg je dat multitasken en niet genoeg op letten dat ze genoeg pauzes nemen. Dus dat ze niet duidelijke blokken maken over wanneer neem ik pauze en wanneer doe ik die klus en wanneer doe ik die andere klus.
Dus één ding tegelijk. Dus dat echt managen van tevoren.
Duidelijke planningen maken en weten waar in mijn dag zitten mijn concentratieuren. Dat ook goed communiceren met eventuele huisgenoten en collega's. Dat je weet, ik ben even niet bereikbaar. Neem je voor om morgen 3 uur te gaan concentreren. Waar zitten die uren? Ze hoeven niet achter elkaar te zijn, maar in blokken van een uur. Zijn er 3 blokken van een uur waarin jij onafgebroken aan 1 klus kunt werken? Nou, dat is voor heel veel mensen al best een uitdaging. Mm-hmm. Zonder dat je mail gaat checken. Zonder dat je afgeleid gaat worden door collega's. Dat je schuldig hoeft te voelen. Ja, zonder dat je schuldig hoeft te voelen dat je niet op appjes en telefoontjes reageert.
Ja, ja.
Maar dit doen we onszelf aan. Hè. We maken niet genoeg afspraken onderling over hoe we met bereikbaarheid omgaan. Dat deden we in de kantoortuin niet goed. En dat doen we nu met thuiswerken vaak weer niet goed. Want mensen zitten van, ja, maar ze moeten wel weten dat ik aan het werk ben. Maar waarom ga je niet 2 uur lang alles uitzetten? Waarom ga je middag niet 1 uur hard fietsen? En werk je 's avonds nog 1 uur? Dan zeg je tegen collega's, jongens, ik ben even 1 uur fietsen. Want ik moet even mijn concentratienetwerk weer opladen.
Ja, want het gevolg is als je dat niet doet, dat je er dan continu schuldig voelt dat je niet de hele tijd bereikbaar bent. Of angstig misschien ook wordt.
Ja, dat bereikbaarheid, dat wordt gezien als een groot goed. Hè? Dat mensen die snel reageren op van alles, die zijn heel betrouwbaar. Maar je kunt er wel een stukje omdenken en denk, ja, wat zijn die mensen eigenlijk aan het doen?
De hele dag, als je de hele dag door op je WhatsApp kan reageren,
dan ben je niet aan het concentreren.
Nee, dan kan je nooit in een diepe concentratie terechtkomen.
Dan laat jij je dus afleiden door. Dus dan kan je iemand door een berichtje te sturen diegene uit zijn concentratie halen. Mm-hmm. Terwijl concentratie zo waardevol is.
Ja.
Want even een belangrijk punt wat we net niet besproken hadden, maar dat wisselen, dat is heel vermoeiend. Dat kost heel veel tijd. Je hebt steeds die wisselkosten. Je gaat veel meer fouten maken. Dus jouw eten, als je aan het continu aan het kletsen bent, wordt waarschijnlijk ook minder lekker.
Vaak laat ik het gewoon aanbranden. Ook.
Ja.
Ja, het duurt
en
heel lang.
Ben je
ja.
ontspannen na afloop?
Nee.
Eigenlijk niet. Dus we weten dat mensen die heel veel zijn afgeleid en veel gemultitaskt, die hebben veel hogere stressniveaus gehaald gedurende die dag, dan mensen die achter elkaar klussen hebben gedaan en die wisselkosten hebben. En die ze wisselkosten hebben opgevangen door even een wandeling te gaan maken. Ja.
Dus eigenlijk met jezelf afspreken hoe je je werk inricht. Dus echt een planning maken, genoeg rustmomenten. Maar dus vooral ook met tegen anderen zeggen wanneer je even niet bereikbaar bent.
Ja, want die bereikbaarheid, dat is vooral nu met het thuiswerken. Er zijn zoveel platforms. Laat ze iemand, maar ja, check jij je berichten op Teams niet? Toen dacht ik, ja, nou wel gek. Ik bedoel, moet ik dat nou ook al gaan doen? En via Skype en via WhatsApp? En
iedereen heeft weer een ander platform waar ze op zitten. Ja.
En maak met elkaar nou eens afspraken. Hoe bereiken we elkaar? Wat zijn de prioriteiten?
En wat zijn de tijden waarbinnen het kan ook?
Ja.
En hoe zit het eigenlijk met andere factoren, zoals bijvoorbeeld slaap? In hoeverre heeft je slaap invloed op in hoeverre je je goed kan concentreren de volgende dag bijvoorbeeld?
Alles wat goed is voor je lijf is goed voor je brein en is dus goed voor concentratie. Concentratie is een van de moeilijkste dingen die je brein moet uitvoeren. En goede slaap, goede voeding, goede rust, het zijn eigenlijk open deuren.
Mm-hmm.
Maar belangrijk om hier nog even te noemen. Uiteraard, we weten dat goede slaap heel belangrijk is. Het is natuurlijk ook een manier om het concentratienetwerk weer te laten opladen. Zodat je weer klaar bent voor een dag. goede focus.
Mm-hmm.
Dus probeer kort voor het slapen gaan die mobiele telefoon uit je kamer te houden. Dat heeft niks met het blauwe licht te maken, maar gewoon puur met het feit dat zo'n mobiele telefoon je wakker houdt. Ga niet dingen doen die een zwaar beroep doen op je concentratie en je aandacht kort voor het slapen gaan. Want dan val je gewoon later in slaap. We weten dat het slaapproblematiek toeneemt.
Ja, want dat houdt je brein eigenlijk actief. Terwijl je zou eigenlijk meer in een ruststand moeten komen vlak voor het slapen gaan.
En daar zijn die apps natuurlijk heel goed in. Je aandacht zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk
houden. Dat is een verdienmodel natuurlijk. Dus neemt ze eens kwalijk dat ze jouw aandacht proberen te vragen. Ja.
Nee, we moeten verantwoordelijkheid bij onszelf leggen.
Ja, jij moet echt zelf zeg maar die grenzen dichtgooien als het ware.
Ja, en dan zeggen mensen, ja, ik gebruik hem als wekker. Ja, dan ga je naar de HEMA. Je koopt een wekker van 7 euro. En die telefoon gaat een uur gewoon uit je kamer voordat je gaat slapen.
Ja. Je noemde ook voeding. Die had ik nog niet gehoord. Hoe kan voeding dan
te maken hebben
met je concentratie?
Ja, daar krijg ik veel vragen over. Welke voedingsstoffen zouden dan... En hier moet ik heel eerlijk zijn dat daar gewoon heel ontzettend weinig gegevens over zijn. Dat weten we niet goed.
Nee, maar je bedoelt meer gezond eten. Ja. Dat wel belangrijk is.
Alles wat goed is voor je lijf is goed voor je brein. Brein is deel van je lijf. Dus daarom zijn het open deuren. Omdat je denkt, ja de. Maar goede voeding, goede slaap, goede rust. Sporten, bewegen. Is goed voor je hart en dus ook goed voor je brein.
Ja. En hoe lang kan je nou achter elkaar verwachten dat je geconcentreerd kan doorwerken? Want ik heb wel soms gesprekken met studenten die dan ook van die onrealistische planningen soms voor zichzelf hebben bedacht. Met veel te hoge eisen eigenlijk van hoe lang ze achter elkaar geconcentreerd kunnen studeren. En dan zeg ik, nou probeer het anders eerst even met een blokje van een half uur. En kijk hoe dat gaat met een pauze.
Ja. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik begeleid ook veel studenten en vaak als ze scripties schrijven, dan 2 weken van tevoren zeggen ze, nou, ik heb een tante en die heeft een huisje op de hei. Dan ga ik daar 2 weken zitten en dan schrijf ik in 1 ruk mijn scriptie af. Dat valt altijd tegen.
Ja,
dan komen ze altijd terug van, nou ja, ik ben een beetje een tegenvaller. Maar nee, inderdaad, het is ook een illusie dat je oneindig op een dag kan concentreren. Ik kan hier geen concrete getallen noemen. Als ik concrete getallen noem, dan doe ik mijn vakgebied schade aan, omdat elk brein is anders. Elke situatie is anders. Daarom vind ik die Pomodoro-techniek ook niet handig. Hè? Voor de mensen die het niet kennen. Pomodoro-techniek is een soort kookwekker die je dan moet 25 minuten moet zetten.
Ja,
waarom 25 minuten?
Er staat het internet bol van.
Ja, maar waarom 25 minuten? Waar is het op gebaseerd? En dan 5 minuten pauze. Maar je bent net lekker bezig. En dan gaat die kookwekker naar 25 minuten. Je zit in een volle focus. Je bent in een flow. En je bent super lekker bezig. Gaat die wekker af. Waarom zou je stoppen? Ik snap dat niet. En waarom als je heel moe bent...
Het is mensen op gang te helpen, maar het haalt je ook gewoon keihard weer uit je concentratie.
En dan ben je hartstikke moe en dan moet je van die wekker nog 17 minuten. Terwijl je misschien echt iets hebt opgelost. Maar ja, die wekker gaat nog 17. Dus nee, ik zei net dat de basisprincipes best simpel zijn.
Mm-hmm.
Maar psychologie is heel ingewikkeld, omdat elk mens anders is. Dus die principes kun je wel uitleggen. Maar om dan tegen jou te zeggen, jij kunt je zo lang concentreren of jouw ideale pauze is zo lang... En mensen willen dit heel graag horen, want...
Ze willen zo graag concrete...
Ik heb er met de media mee opgelet. Als mensen concrete getallen aan me vragen, dan merk ik meteen, dit wordt de kop.
Ja.
Dus daarom is die goudverzoek zo'n goeie. Dat is heel tastbaar op een of andere manier. Mensen willen dat.
En dan gaan mensen daarmee aan de haal, terwijl dat natuurlijk altijd genuanceerder ligt dan dat.
Ja, dus als iemand... Ik heb veel collega's die niet in de wetenschap zitten en dit soort boeken schrijven. Die komen met hele concrete getallen. Ondervraag die mensen. Waar baseer je het op? En elke onderbreking kost je 20 minuten. Mm-hmm. Ja, dat is dan uit 1 observatiestudie geweest. Maar dat is toch niet elke onderbreking?
Het verschilt ook per persoon natuurlijk.
Ja, en situatie.
Ja.
Dus nee, concrete getallen kan ik niet noemen. Nee. Principes wel. Maar iedereen moet zelf uitzoeken. Wat kan er vandaag?
Ja.
Wat past er bij mij?
En het hangt ook heel erg af van de tijd, toch? Ik heb soms dagen, dan kan ik me nog geen 10 minuten op iets focussen. En toen ik student was, kon ik soms 3 uur achter elkaar in een diepe concentratie in tentamen maken. En dan daarna het gevoel hebben dat ik wakker was geworden uit een soort droom. En heel af en toe heb ik dat nog steeds wel, echt die diepe urenlange concentratie.
Het is iets magisch, ineens is het er. Het is natuurlijk motivatie, hè? Hoe tof je iets vindt, hoe ontzettend gemotiveerd je bent om iets langere tijd uit te gaan voeren. Dat zijn allemaal factoren, maar daarom is het wel belangrijk om ook te accepteren dat het soms gewoon niet lukt. Je kan alles uitgezet hebben, zoveel zin in een bepaalde klus hebben, maar dan nog lukt het soms niet.
Nee.
En dan moet je ook, een van de tips uit het boek is ook, wees niet streng voor jezelf. Want als je vermoeid bent of je bent niet optimaal gemotiveerd of je hebt zorgen, mm-hmm. dan kan je wel tegen de klippen ingaan proberen te concentreren. Maar dan kom je alleen maar in een negatieve spiraal terecht natuurlijk.
Ja, zodat je tegen jezelf zegt, joh, vandaag werkt het even niet. Ik maak een ander blokje en dan ga ik het daar proberen.
Lekker fietsen, morgen weer een dag. Ja.
Ja. Ja, want wat werkt nou averechts als je je nou niet kan concentreren?
Ja, tegen de klippen in toch proberen te concentreren. En dat een. Als je merkt dat je continu afleidingen van binnen hebt. Stel je maakt je zorgen over de gezondheid van een familielid. En je wil op dat moment per se toch concentreren. En dan zit dat keihard te onderdrukken. Terwijl het toch de hele tijd naar boven komt.
Ja, misschien dat je ook nog op jezelf zit te fitten dat het niet lukt. Ja. Daarvoor voel je alleen nog maar slechter.
Ja, dus dat is inderdaad. Dat is denk ik niet goed om te doen. Mijn raam op mijn universiteit kijkt uit op de universiteitsbibliotheek. Dan zie ik studenten tussen zichzelf en de laptop in die mobiele telefoon houden. Dat ze continu alles maar proberen in de gaten te houden. Beloon jezelf door lekker op sociale media te gaan kijken. En nadat je misschien een x-tijd hebt geconcentreerd. Mm-hmm. En neem even lekker een technologiepauze. Ik heb liever dat je gaat wandelen, maar oké, weet je wel.
Ja, als je echt niet zonder kan, dan is dit juist. Nog de meest minst slechte optie.
Ja.
Ja. Oké, dus absoluut niet je telefoon tussen je studieboek en jezelf leggen. Of je laptop en jezelf. Want dan ben je eigenlijk gewoon de hele tijd gefocust op je telefoon. Ook al gebeurt er niks. Stel je nou voor dat je hem op vliegtuigstand hebt, maar je hebt hem nog wel in zicht liggen. Heeft dat dan nog invloed?
Ja, we hebben heel veel van die automatische acties die we toch uitvoeren. En dat begint dan bijna een soort ritueel te worden om het toch maar even bij te pakken. En je moet proberen om dat te onderdrukken. Van dat soort neigingen om dingen automatisch te doen. Als je op de bus staat te wachten om dan maar gewoon uit je telefoon te pakken. Dat is een onbewuste actie. En eigenlijk de enige manier waarop je dat kan voorkomen is de drempel tussen jezelf en die actie zo groot mogelijk te maken.
Mm-hmm.
Dus doe je mobiele telefoon onder in je tas. Zodat je meerdere stappen hebt moeten ondernemen om die telefoon erbij te pakken. Dat is de reden waarom sigaretten in de supermarkt echt achter de kassa, achter de balie verstopt zitten. En lelijk verpakt, nu met een kast er ook voor. Dat betekent dat je niet zomaar automatisch zo'n sigarettenpakje pakt. Dus je moet echt de drempel tussen jezelf en die actie zo groot mogelijk maken. Dus ook al heb je hem op vliegtuigstand, dan nog heb je hem zo erbij gepakt en heb je hem van die vliegtuigstand afgehaald.
Ja.
Als je hem echt in een andere ruimte hebt liggen en daar heb je van die doosjes die je af kan sluiten, die 20 minuten lang dicht blijven. Je hebt ze allemaal.
Echt?
Ja, je hebt allemaal van die commerciële trucjes om ervoor te zorgen dat je mobiele telefoon niet pakt.
Ja.
Maar ik zoek even het goede woord voor habits. Misschien kan jij me even helpen.
Gewoontes,
dat woord zocht ik. Ja. Gewoontes, die moet je proberen te doorbreken.
Ja, door het jezelf zo moeilijk mogelijk te maken om ze uit te voeren.
En het gedrag wat je wil uitvoeren zo makkelijk mogelijk maken. Mm. Kijk, niemand die een dieet wil volgen kan computeren met een doos snoepjes naast zich. Ik bedoel, dan wordt het een automatische actie. Dat kan je zelf niet kwalijk nemen. Je kan jezelf niet kwalijk nemen als je mobiele telefoon naast je hebt liggen en je krijgt een notificatie dat je gaat kijken. Dat kun je niet stoppen. Dat is gewoon
dat
een gewoonte.
Dat is ook onze biologie.
Ja.
Ja.
Zorg dat die situatie niet voorkomt. En dan ga je dat soort gewoontes ook niet uitvoeren.
Dus dat vereist ook even van tevoren nadenken van hoe kan ik nou voor mezelf de best mogelijke omgeving creëren om in die concentratie terecht te komen en om mezelf van afleiding af te schermen.
Ja.
Zijn er nog andere tips die je hebt om je beter te kunnen concentreren en je te wapenen tegen afleiding?
Ja, je hebt heel veel van dat soort trainingsprogramma's, breingames en zo. Ik zou daar zo ver mogelijk van blijven, omdat ze heel vaak niet generaliseren naar de echte wereld. Dus dan word je wel beter in die game, maar daar merk je dan in het echte leven niks van. En je denkt dat het werkt, want je wordt beter in die game.
Ja.
Maar vervolgens hebben er niks aan.
Maar wat beweren ze dan? Dat je concentratie wordt verbeterd op het moment dat je beter wordt in die games?
Ja, er zijn heel veel breingames.
Dat is gewoon onzin.
Heel veel breingames, wordt flink geld ingepompt.
Ja. Steek je daar je tijd in? Denk je dat je beter wordt?
Ja, het geeft je goed gevoel, maar het helpt je niet. Er is één uitzondering.
Ja? Oh.
Dat kom ik van vrij ver.
Eigen spel die je ontwikkelt.
Nee, dat is zelfs voor mij gek om elke keer toch weer te zeggen. Want dat is meditatie. Reden dat het, en dan vooral mindfulness, daar is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De reden dat ik het moeilijk vind is dat ik het jarenlang geleden tijdens mijn studietijd geprobeerd heb en ginnend ben weggerend omdat ik in de verkeerde hoek terecht kwam.
De verkeerde hoek?
Ja, nou, we hadden het over zonneknopen en ze werden allemaal wierookstokjes afgestoken. En dat is gewoon mijn wereld niet.
Nee, daar was je veel te sceptisch voor.
Ja.
Ja.
En, maar
toch overgehaald uiteindelijk.
Toch overgehaald, ja, door de literatuur.
Het mechanisme erachter.
Ja, dus ik ben de literatuur gaan lezen omdat ik er veel vragen over kreeg. En ik ben erin gaan duiken en ik kwam veel studies tegen. En het wetenschappelijk bewijs is best overtuigend.
Mm-hmm.
Het is niet allemaal Nature and Science publicaties, maar kwaliteit is best wel goed. En het bewijs is ook overduidelijk.
Mm-hmm.
En ook niet heel verrassend als je een klein beetje in verdiept. En ik wil mezelf zeker geen meditatiegoeroe noemen, dus excuses als ik me hier verkeerd uitdruk straks. Maar de mechanisme erachter mindfulness is heel vergelijkbaar met wat concentratie is. Namelijk je richten op één stimulus,
mm-hmm,
één prikkel.
Ja.
Binnen, buiten kan van alles zijn.
Ja. Maar je ademhaling wordt vaak natuurlijk genoemd, ja, als iets waar je je op kan concentreren. Ja.
En dat is een taak die je moet uitvoeren.
Ja.
En tegelijkertijd proberen niet al te veel aandacht te besteden aan andere omgevingsdingen of dingen die van binnen
gedachten
opkomen.
Of geluiden van buiten, ja.
Dat is precies wat concentratie is.
Mm-hmm.
Eén taak uitvoeren en de rest niet al te veel aandacht aan besteden.
Mm-hmm.
Dus het is... Je zou kunnen zeggen dat het concentratie is teruggebracht tot zijn essentie.
Mm.
En daarom zou het... Het is dus ook geen pauze.
Nee.
Het is
hard werken, zeg ik altijd tegen mijn cliënten.
Als dagdromen, juist niet. Het is proberen die taak te blijven uitvoeren.
Ja, precies. Want mijn cliënten zeggen wel eens van... Ja, maar ik vond het helemaal niet ontspannen. En dan zeg ik altijd... Nou, ik vind mediteren ook helemaal niet ontspannen. Want dan zit ik daar op een kussentje... en dan probeer ik op mijn ademhaling te letten... en dan komt er weer een of andere rare gedachte... en dan denk ik, oh, hè, wat is dit nou weer? En dan denk ik, oh ja, nou, probeer weer terug te gaan naar mijn ademhaling. En ik zeg ook wel eens... eigenlijk iedere keer als je weer teruggaat van die gedachte naar je ademhaling... is dat een soort push-up,
mm-hmm,
voor je concentratie, voor je brein.
Ja.
En je bent eigenlijk gewoon aan het trainen... en dat is echt niet altijd leuk...
Nee, want die dingen die opkomen op het moment dat je die taak aan het uitvoeren bent... zijn dezelfde dingen die op kunnen komen op het moment dat je aan het concentreren bent.
Ja.
En dan moet je ook denken van, nou even door met waar ik mee bezig was.
Ja.
Dus dat traint inderdaad om dat dagdromen te onderdrukken.
Mm-hmm.
En dat is inderdaad wat komt. Dus het is goed te begrijpen waarom dat zo is. Even los van alle mystiek, gehaald gewoon mechanisme erachter... Dan het eerste wat ik bij mijn tweede poging te horen kreeg... was meditatie is hetzelfde als concentratie. En toen dacht ik, volgens mij zit ik toch goed.
Ja, wauw. Ja, dus daardoor leer je ook veel meer te kiezen... waar je je aandacht op richt. En ook in de rest van je leven kan je daar weer wat aan hebben, lijkt me.
Ja.
Wat beter getraind hebt.
Wat beter getraind. Volgens mij is het ook voor heel veel andere dingen. We hebben het al over die zelfreflectie gehad. Volgens mij is het natuurlijk ook interessant om te kijken... welke gedachten er dan steeds opborrelen, mm-hmm, tijdens meditatie. Maar teruggebracht naar concentratie... is het gewoon een manier om die spier te trainen.
Ja. En wat is dan... bij wijze van spreken, als je dat elke dag 5 minuten zou doen... zou je dus al wat effect kunnen zien?
De studies die daar hebben naar gekeken, hoef je niet 6 weken naar India op een of andere dekentje te gaan zitten.
Nee.
Maar dan zijn dat inderdaad studies waarbij er 10 minuten per dag gemediteerd wordt. Dat vergeleken met de controlegroep en dan gewoon voor- en nameting.
Ja, zonder je smartphone dus heb je helemaal niks voor nodig.
Klopt, ja.
Wauw. Oké, meditatie is dus een hele makkelijke en goede techniek om je concentratie te verbeteren. Zijn er nog andere dingen voor als je nou thuis aan het werk bent of... Die studenten die dan in hun huis zitten met huisgenoten... die misschien andere dingen aan het doen zijn, andere afleidingen. Wat zou je daartegen kunnen zeggen?
Ja, vooral met dat thuissituatie probeer werken en privé... zoveel mogelijk te scheiden in tijd en ruimte. Nou, tijd is logisch. Ruimte ook, is allebei logisch. Maar tijd is nog best ingewikkeld. Omdat je dan die overgang hebt. Dus ik moet 's ochtends... Word ik wakker, doe ik mijn ochtenddingen, dan ga ik mijn laptop open en dan ga ik werken.
Mm-hmm.
En dat lukt me dan nooit.
Nee, want dat is een soort van vormloze brei waarin je je bevindt.
Ja, en wat ik vroeger deed, had ik reistijd.
Ja.
Dus en die gebruikte ik om de knoppen vast om te zetten, om die wisselkosten op te vangen. Dus ik dacht na over mijn ochtendritueel, van dat ging niet helemaal lekker, wat een ruzie of whatever, of dat was wel gezellig. Of...
Mm-hmm.
En dan dat ga ik eigenlijk vandaag doen op mijn werk. En dan, dan ben ik mijn werk en dan ga ik naar mijn werk toe en dan ben ik er al. Dus dan heb ik die transitie.
Ja, een soort nabeschouwing van de ochtend en een voorbeschouwing van je werk. En dat heb je dan ook echt nodig.
En ik denk dat je die nu ook in kunt bouwen. En heel veel mensen maken 's ochtends nu gewoon even een korte wandeling. Je wint die reistijd, doe daar wat mee.
Ja.
En die reistijd we waren er vaak wat negatief over, maar het heeft toch een functie.
Mm-hmm.
En 's avonds ook kun je natuurlijk echt dat zo'n soort honey I'm home momentje creëren. Door gewoon eventjes te gaan wandelen en echt thuis te komen.
Ja.
En je werk achter je te laten.
Ja.
Want als ik de deur achter me dicht trek van mijn werkkamer. Ja, dan moet ik dus meteen met privé bezig zijn. Dat, ik merk dat ik dat heel ingewikkeld vind. En ik snap dat ook. En ik denk dat heel veel mensen dat ingewikkeld vinden.
Ja, dus je hebt een soort cues eigenlijk nodig voor je hoofd. Om het te laten weten van, hey, nu is mijn werkdag afgelopen en nou begint ontspanning. Dus bij wijze van spreken inderdaad van buiten komen, de sleutel in de deur steken, open doen en
Ja, dus er zijn mensen die zich even omkleden.
Ja.
Ja, dat kan best een goede truc zijn. Dus dat voor jou werkt. Van, nou, ik heb mijn werkkloffie en ik heb een privékloffie. En nu ga ik van de ene fase naar de andere fase.
Ja, en als dat maar ritueel wordt, dan schakel je ook steeds sneller eigenlijk. Ja. Of dan ben je ook niet meer met werk bezig.
Dan wordt het een automatische actie, doet geen beroep op je aandacht. En dat betekent dat je dus makkelijker naar de volgende taak toe kan. Dus dit zijn allemaal trucs die je kunt gebruiken om werk en privé duidelijker te scheiden.
Ja. En maar toch ook een beetje om je brein niet voor de gek te houden. Dat klinkt een beetje negatief, maar ja, om het wel een beetje te sturen als het ware.
Ja, het voor de gek houden. Ja, het klinkt inderdaad negatief, maar het is gewoon een ritueeltje die je uit kunt voeren.
Ja. En die ontbreken nu natuurlijk gewoon, omdat we niet op onze werkplek zijn.
Nee, normaal klets je altijd even. En dit soort dingen die we ook niet meer hebben, is als je veel in vergaderingen zat, dan liep je altijd van de ene ruimte naar de andere ruimte.
Mm-hmm. En ook een overgang.
Ja, en die wandelingetjes hebben nut, ook al zijn ze maar 3 minuten.
Ja.
En wat doen we nou met die videomeetings, back-to-back? Om 1 voor 3 loggen we uit bij de ene vergadering. En om 3 uur loggen we in bij de andere vergadering. We kunnen misschien nog net even naar de wc rennen, maar we gaan vaak in 1 keer door.
Ja.
Terwijl vroeger zei, jongens, ik moet weg, want ik moet zo in de binnenstad zijn. Weet je? Dan was je even 10 minuten aan het fietsen.
Er is ook geen small talk meer of iets. Of even van die momentjes waarin het niet serieus is. Of tenminste minder. Dus al die even die kleine oasetjes van rust of ontspanning, die worden echt wel weggekaapt.
Ja, en ook binding. Hè? Waarom? Hè? Motivatie is natuurlijk heel belangrijk voor concentratie. Stel je werkt nu bij een vrachtwagenbedrijf. En vroeger kwam je dat terrein op gereden en zag je die vrachtwagens rondrijden. Ja, gaaf bedrijf werk ik eigenlijk toch.
Ja.
En nu zit je thuis en maakt het uit waar je werkt.
Ja.
Ik bedoel, dus...
Nee, je zit toch de hele tijd tegen hetzelfde aan te kijken.
Ja, of je ging naar je werk en dacht, ik heb toch dat die ene leuke collega. Ik heb toch een leuke klik met die collega. Uh-huh. Weet je? Ik zie hem of haar vandaag weer om 2 uur.
Ja.
Dat zijn toch een reden om naar je werk te gaan. Ik ga even lachen. Op 2 uur heb ik in ieder geval een leuke vergadering. En dan gaan we daarna even koffie drinken samen.
Ja. Ja, dat die is... leuke momenten.
Ja, die collega's missen we natuurlijk. Medestudenten, mede-collega's.
De humor en...
Juist, ja.
En, ja
saaie boel.
Ja, precies. Nou, ik word meteen helemaal een beetje zo triest.
Maar dan kun je wat aan doen. Ik bedoel,
ja, want hoe kun je dat leuker
maken? Laten we het weer leuk maken.
Laten we even de sfeer...
Nou ja, we zitten nu... Hè, dit verandert natuurlijk weer per moment. Maar je mag nu, met dat wij dat opnemen, met 1 persoon buiten lopen. Ik heb dat vanochtend gedaan.
Ja.
Dus ik heb tegen een collega gezegd, joh, we kunnen ook even gaan wandelen. Uh-huh. En natuurlijk ging het. We hebben ook die afspraak gedaan. We hebben ook gewoon even gekletst.
Ja.
En we hebben gewoon 1,5 meter gewoon keurig binnen de richtlijnen. Maar dat mocht. En bedrijven die nu de deur achter zich dichtgooien en denken bedrijf, werknemers, u zoekt het allemaal maar uit. Dat is natuurlijk wel een beetje een foutieve gedachte. We moeten er wel dit soort dingen wel blijven regelen.
Ja. En dus vind je dan ook dat een bedrijf wat meer moeite moet doen om ook nog dingen te regelen voor werknemers. Om het werk nog een beetje prikkelend en leuk te maken.
Ik vind het een grote verantwoordelijkheid. Mm. Ja. En er zijn heel veel simpele dingen die je als bedrijf kunt doen. En ik zie dat veel te weinig gebeurt.
Zoals?
Nou, stel een Zoomloze vrijdag in. Dus we gaan niet videobellen op vrijdag. Als iedereen dat met elkaar afspreekt. Dan kun je vrijdag gewoon lekker concentreren zonder dat je die doodvermoeiende videovergaderingen moet doen. Ja. Zorg dat er in ieder geval op je bedrijf plekken zijn waar mensen elkaar nog kunnen ontmoeten als ze dat willen. Dat mensen in ieder geval 1 keer per week naar kantoor kunnen en elkaar even kunnen ontmoeten als ze willen brainstormen. Als ze ideeën willen ontwikkelen, dan moet je elkaar kunnen aankijken. En, en
sommige
eventjes...
dingen lukken gewoon niet via de Zoom. Je krijgt geen inspiratie van een Zoom-meeting over het algemeen.
Nee.
Ideeën flowen niet.
Nee, want die vertragingen, er is toch een bepaalde vertraging in beeld en geluid. Dat moet je brein continu compenseren. Dat is best vermoeiend. Je eigen gezicht is vaak in beeld.
Ja.
Nou, daar kijken we allemaal maar. Dat doen we allemaal.
Ja, nou, ik zet het uit. Want anders denk ik de hele tijd om een raar plukje.
Ja,
en, ja
dat
nee,
heb je,
dat
je hebt ook een raar plukje.
Ja, dat weet ik. Maar nu zie ik het zelf niet. Jij ook trouwens.
Ja, dat is niet. Maar weet je, de videovergaderingen zijn doodvermoeiend.
Ja.
En echt, dit heb ik pas veel te laat gedaan zelf. Bluetooth headset met microfoon. En elke dag 1 of 2 vergaderingen uitzoeken. En gaan lopen.
Ja.
Oh, waarom moet je kop continu in beeld zijn?
Ja, dat snap ik. Wat is het voor...
Ga wandelen. Want ik merk dat ik veel leuker...
Met elkaars hoofd zien.
Ja, want ik kan, dat merk je waarschijnlijk al, stilzitten is niet echt mijn ding, zullen we maar zeggen. Dus ik vind het heel moeilijk om zo stil achter zo'n monitor te zitten. Dus ik ben continu aan het wandelen. Ja. Gewoon met die koptelefoon omhoog.
En dan kan je ook gebaren maken. En gewoon even niet... Want je moet ook de hele tijd naar die ander kijken natuurlijk. En dat ja, is ook heel vermoeiend. Maar je wordt er ook minder creatief van volgens mij. Doordat je de hele tijd naar 1 punt moet staren. Ik weet het niet hoor. Dit is puur psychologie van de koude grond nu. Maar...
Nou, ik merk bij mij, en dat raad ik echt iedereen aan om te proberen, is om 1 of 2 van die meetings gewoon wandelen te doen. En ik merk dat zijn echt verreweg de beste meetings.
Is iedereen dan niet gewoon ook opgelucht dat ze niet voor het scherm hoeven te zitten?
Nee, sommige mensen vinden dit echt prima. Ik bedoel, er zijn grote individuele verschillen dat stilzitten. En ik zie soms collega's achter de camera zitten van ik het idee heb dat ze gewoon de beeld gefreezed hebben. Die zitten helemaal stil. En je ziet mij continu alle kanten opdraaien op die stoel.
Ja.
En ik merk meer mensen. Ik zit altijd met dingen te friemelen. En ik ben gewoon veel te druk.
Ja, precies.
Om stil te zitten en naar een webcam te gaan staren.
Ja, je moet veel meer je energie kwijt kunnen.
Lopen, bewegen. Ja.
Heb je dan nog een allerlaatste tip voor de luisteraars?
Nou, mag ik nog even één terugkomen op eentje dan? Want ik denk dat vind ik een hele belangrijke.
Ja, tuurlijk.
Kijk, dit is geen zelfhulpboek. Die je probeert een soort perfecte versie van je mens, van jezelf te maken.
Mm-hmm.
Hier staan veel tips in. En als er ook maar 5 tips zijn waarvan jij denkt, hey man, dankjewel, daar heb ik echt wat aan.
Ik kan me net iets beter concentreren.
Dan is het al meegenomen. Ja, ik bedoel,
niet te hoge eisen stellen ook aan wat je allemaal moet kunnen. Want uiteindelijk verlamt dat ook vaak. Ja, als je vindt van jezelf dat je maar een hele middag perfect moet kunnen concentreren. Ja, zo werkt het nou eenmaal niet.
We zijn geen robots.
Nee.
Het zijn lastige tijden.
Ja.
Concentreren concentreren met zorg is heel ingewikkeld. Mm-hmm. We zijn onze rituelen kwijt. Dingen die vanzelf gingen, gaan niet meer vanzelf. Dus als het even niet lukt, dan is dat helemaal prima. En geniet van de flexibiliteit die je nu hebt.
Mm-hmm.
Dus als het mooi weer is en je wil lekker hardlopen of wielrennen of wandelen, ga lekker naar buiten als je dat uurtje hebt. En heel vaak zijn we niet te laat voor afspraken met onze collega's.
Mm-hmm.
Maar afspraken met onszelf, daar zijn we vaak wel te laat voor.
Mm-hmm.
Dus plan in je agenda om 3 uur, heb ik een afspraak met mezelf.
Ja.
En dan zeg je die vergadering. Dan zeg je die vergadering. Jongens, ik heb een meeting om 3 uur.
Ja.
Je hoeft niet te zeggen met wie. Maar dan bewaak je dat momentje.
Ja, het is ook noodzakelijk. Je hebt dat nodig. Om. Ja.
Ik ben een workaholic, maar ik heb geleerd dat pauze en rust nemen gewoon bij mijn werk hoort.
Mm-hmm.
Anders ben ik niet zo productief, vind ik een eng woord. Maar ja, dan heb ik het moeilijker om me te concentreren. Als ik niet genoeg pauze heb genomen.
Ja, dus zorg goed voor jezelf.
Ja, dat is een mooie.
Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap vandaag. Dankjewel, Stefan.
Alsjeblieft, graag.
Ik ben heel blij dat je hier vandaag wilde zijn in de studio.
Ja, dat was een mooi gesprek volgens mij. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.